We gaan met elkaar vanavond Markus 8, de eerste 10 versen, lezen en kort bespreken. Markus 8, de eerste 10 versen. Markus 8, vers 1, daar staat: In die dagen, toen er weder een grote schare bijeen was en ze niets te eten hadden, riep hij zijn discipelen tot zich en zeide tot hen: Ik heb medelijden met hen, met de schare, want ze zijn nu reeds 3 dagen bij mij gebleven en hebben niets te eten. En indien ik hen zonder voedsel naar huis laat gaan, zullen zij onderweg bezwijken. En sommige van hen zijn van ver weg. En zijn discipelen antwoordden hem: Van waar zal iemand deze hier in een eenzame streek met brood kunnen verzadigen? En hij vroeg hun: Hoeveel broden hebt gij? Ze zeiden: 7. En hij gaf aan de schare bevel op de grond te gaan zitten. En hij nam de 7 broden, dankte, brak ze en gaf ze aan zijn discipelen om ze hun voor te zetten. En ze zetten ze voor aan de schare. En ze hadden enkele visjes, en nadat hij daarbij de zegen had uitgesproken, zeide hij dat zij ook die moesten voorzetten. En zij aten en werden verzadigd, en ze rapen het overschot der brokken op, 7 korven. En het waren ongeveer 4000, en hij zond hen weg. En terstond ging hij met zijn discipelen in het schip en kwam in het gebied van Dalmanuta. Tot zover dit gedeelte. Het is eigenlijk heel wonderlijk dat dit gedeelte hier in de Bijbel staat. Want zo'n gedeelte hebben we al toch in de Bijbel. In het 6e hoofdstuk van Markus lezen we over de spijziging van de 5000. Nou, dan denk je bij jezelf, nou, dit weten we wel. Waarom wordt dit nou herhaald in de Bijbel? De spijziging van de 4000. Hoeveel keer heb je in de Bijbel een wonderbare visvangst? Ook wel 2 keer. Bij de roeping van de apostelen en ook na zijn opstanding. Hoeveel keer heb je in hetzelfde evangelie wel de storm op het meer, dat er Jezus die stilt? Ook 2 keer. Dan denk je van, nou ja, herhaling is een hele goede leermeester. En ik denk dat het daar alles mee te maken heeft. Dat ja, we wel eens een keer wat ervaren hebben met God en dan denken we, nou weten we het wel. En dan poosje ben je toch weer vergeten. En dan moet de Heer het weer opnieuw doen. Nou, wat dat betreft zijn we heel hard leers. En moet de Heer het soms wel 3, 4, 5 of misschien wel 10 keer achter elkaar doen. Om eindelijk te beseffen van, ja, we mogen op de Heer vertrouwen. Nou, laten we eens even gaan kijken naar dit stukje. U hoeft het niet op te slaan, maar hetzelfde stukje, en dat kunt u ook in uw Bijbel waarschijnlijk wel vinden, kun je ook in Matteüs 15 terugvinden. Daar heb je het parallelstukje in het evangelie van Matteüs. En dan kun je ook een aantal dingen aanvullen die hier misschien ontbreken. Een van de dingen is daar, komt dan ook heel duidelijk naar voren, dat dit zich afspeelt ook weer vlak bij het meer van Tiberias. En waarschijnlijk ook in het Overjordaanse. En niet op in een gebied waar, u weet bijvoorbeeld dat de Heer Jezus in de eerste spijziging van de 5000, zegt de Heer Jezus dat ze moeten gaan zitten en daar gingen ze in het groene gras zitten. Maar van groen gras is hier helemaal geen sprake. Er is ook geen sprake van dat de discipelen tegen elkaar zeggen, nou zullen we dan naar de dorpen gaan om brood te halen, want die dorpen zijn hier helemaal niet aanwezig. Het is hier een zeer eenzame plek. Waar precies weten we niet, maar een zeer eenzame plek. Er zijn geen dorpen in de buurt en het is een heel eenzaam iets. Er is hier een grote schare bijeen, 4000. En als je het Matteüs evangelie leest, dan lees je 4000 hebben ervan gegeten zonder de vrouwen en de kinderen erbij gerekend. Dus ja, van hoeveel moet je dan uitgaan? 10.000? misschien wel meer. Dat is een hele groep. Een hele grote groep bij elkaar met mannen, vrouwen en kinderen. En ze zijn bij de vorige spijziging, waren ze één dag bij Jezus. En toen werd het laat, toen werd het avond. Maar bij deze spijziging zijn ze 3 dagen notabene bij Jezus. En er staat inderdaad dat ze 3 dagen niets gegeten hebben. Nou, ze zullen misschien wel gedronken kunnen hebben uit bijvoorbeeld het meer van Tiberias. Maar ze hebben niets gegeten, 3 dagen lang. En ik weet niet of je dat wel eens, of je dat een beetje kent. Toen ik heel jong was en ik was met een spelletje bezig, wat me zo in beslag nam, dan kon mijn moeder roepen om het eten wat ze wilde, maar die kwam gewoon niet. Want ik was zo geboeid met dat spel van dat eten zijn we niks meer. Nou, dat heb je soms wel, hè? Dat je als kind of als persoon zo geboeid kunt zijn in een computerprogramma of in iets anders, dat je helemaal niet meer denkt aan eten. Nou, hier heeft de Heer Jezus de schade als het ware zo in beslag genomen, dat ze als het ware helemaal niet meer aan eten denken. Ze denken aan iets wat nog veel belangrijker is. Ze worden helemaal in beslag genomen door dat wat Jezus hen leert. Kent u dat ook wel eens? Dat je soms wel eens die momenten hebt dat de Heer Jezus zoveel voor je is, dat al het andere een beetje op de achtergrond komt? Nou, dat zie je hier heel duidelijk bij deze mensen die hier daar bij de Heer Jezus, rondom de Heer Jezus zitten. En vandaar dat de Heer Jezus wel eens een keer zegt, in Johannes 4 bijvoorbeeld, ik heb een spijze van wat gij niet weet. Dat is mijn spijze, daar vervul ik mij mee. En dan komt de stoffelijke spijs, het eten, op een tweede plaats. Nou, en dan staat hier in het stukje wat we gelezen hebben, dat na 3 dagen zonder voedsel, dan staat er in het stukje, in vers 2, laten we het even lezen, Markus 8 vers 2. En ik heb medelijden met hen, met de scharen, want ze zijn nu reeds 3 dagen bij mij gebleven en hebben niets te eten. En indien ik hen zonder voedsel naar huis laat gaan, zullen zij onderweg bezwijken. Nou, dan zijn ze toch wel heel ver gegaan. Geen eten en ze zullen zelfs onderweg bezwijken. In een andere vertaling staat hier dat er Jezus niet medelijden had, maar met ontferming, innerlijke ontferming, werd er Jezus bewogen. Hij had het met de scharen te doen. Hij was niet zo bewogen over zichzelf. Hij had geen medelijden met zichzelf. Hij was ook 3 dagen druk bezig geweest. Hij was gericht op de ander, met ontferming bewogen. En wat mij heel erg opvalt hier, dat is dat de Jezus niet alleen oog had voor de geestelijke dingen, maar ook gewoon voor de stoffelijke dingen. En zelfs zo dat de Jezus zei, als ik ze zo laat gaan, dan zullen ze onderweg bezwijken. Dus hij was ook geïnteresseerd in hun lichamelijke conditie. En wat is dat geweldig, dat we met alles naar de Heer toe mogen gaan, hoe we ons ook voelen van binnen en in ons lichaam, dat de Jezus daarmee begaan is. Hij is begaan met, mag ik het zo zeggen, met de gehele mens. Met geest, ziel en lichaam. En, dan staat er dat de Heer Jezus ze niet wil wegzenden zonder eten te geven. En dan staat hier in dat 4e vers, en zijn discipelen antwoord hem, van waar zal iemand deze hier in een eenzame streek met brood kunnen verzadigen? Nou, en deze vraag is eigenlijk precies hetzelfde als die vraag in hoofdstuk 6. Waar halen we brood vandaan? Hoe moeten we deze scharen spijzigen? Hoe moeten we aan hen eten geven? Het zijn dezelfde apostelen. En wat ik net ook zei, het is dezelfde omstandigheid. En ze stellen dezelfde vraag aan de Jezus. Hoe moet het nu? En daarom zie je hier heel duidelijk dat het zo mooi is dat er wel eens dingen 2 keer in de Bijbel gebeuren. Of soms wel eens 3 keer in de Bijbel staan. Omdat we het uiteindelijk toch moeten leren om in elke situatie, in alle omstandigheden, op God te vertrouwen. Laten we eens een voorbeeld nemen uit het woord van God. En dan denk ik aan Numeri 11. En dat is nog iets heel anders. Dat is hele andere getallen heb je daar. In Numeri 11, vers 21. De Heer die zegt tegen Mozes, Mozes, dat volk dat in de woestijn is, dat wil graag vlees hebben. Niet alleen mannen, maar ook vlees. Nou, u zegt het maar. Nou, dan staat er in vers 21 dat Mozes zegt, vers 21 van Numeri 11, doch Mozes zeide, 600.000 man te voet bedraagt dit volk. Dat is wat anders dan 4.000. Ook midden in de woestijn, dit volk, in welks midden ik ben. En gij zegt, vlees zal ik hun geven, en een volle maand zullen zij het eten, kunnen er zoveel schapen en runderen voor hen geslacht worden, dat ze er genoeg aan hebben? Kunnen er alle vissen uit de zee voor hen gevangen worden, dat ze er genoeg aan hebben? De Heere echter zeide tot Mozes, zou de hand des Heeren te kort zijn? Nu zult gij zien of mijn woord aan u geschieden zal of niet. Nou mensen, dit is toch het onmogelijke, hè? Dat je met een volk van 600.000 man in de woestijn bent en dat de Heer zegt, ze zullen vlees krijgen. Ze vragen vlees, ze zullen vlees krijgen. En dat Mozes zich achter zijn hoofd krabt en zegt, hoeveel schapen, hoeveel runderen, hoeveel vissen. Heere God, u weet niet wat u zegt. Dit kan toch niet? Nou, en als je dan de volgende hoofdstukken leest, zulke bergen vlees, midden in de woestijn, en ze hebben er een maand van gegeten. Denk je van, dit is toch het onmogelijke? Nou weet je, zo komen wij vaak voor onmogelijke situaties. En dan gaan wij rekenen en ons rekensommetje klopt absoluut niet met de rekensommetjes van God. Nou en dat moeten we leren. En dan staat er ook zo mooi in het stukje wat we net gelezen hebben, dat ze werden allemaal verzadigd. Nog zo'n stukje in Exodus 16. Exodus 16. Dan is de Heer met zijn volk Israël in de woestijn en dan krijgt het volk honger. Het eten is op wat ze vanuit Egypte meegenomen hebben. En dan laat de Heer het brood uit de hemel regenen, het manna. En dan staat er in vers 17 van Exodus 16, Exodus 16, vers 17, daar staat, de Israëlieten nu deden zo en verzamelden het, de een meer en de ander minder. En toen zij het in een gomer maten, had hij die meer verzameld had niet te veel. En hij die minder verzameld had, kwam niet te kort. En wat staat er dan? Ieder had naar zijn behoefte verzameld. Er was voor iedereen voldoende. En ik durf het wel met zekerheid te zeggen, dat 's morgens vroeg, toen de laatste Israëliet het manna gehaald had, dat er nog over was. Dat er nooit iemand kwam die zei, oh, er is niet meer. Er was voldoende voor iedereen. En dat lees je 3 keer in het stukje, voor iedereen voldoende. Nou, hier lezen we in Markus 8 dat iedereen had voldoende. Al die mensen die daar bij elkaar waren. De broodjes en de visjes. En dan lezen we hier in vers 6. En wij zouden misschien denken, nou in hoofdstuk 6 was het 5 broodjes voor 5.000 man. Nou dan zou je in hoofdstuk 8 denken, dan is 4 broodjes voor 4.000 man ook wel genoeg. Nee, er waren 7 broodjes. Eigenlijk is het zo, de Heer die gebruikt dat dat voorhanden is. Het hoeft niet minder, het hoeft niet meer, maar de Heer die vindt dat goed, als we het maar aan hem geven, en enkele visjes. En dan staat er in dat stukje, in vers 6. In het middelste stukje daar staat: en hij nam de 7 broden, dankte, brak ze en gaf ze aan zijn discipelen om hen ze voor te zetten. En zij zetten ze voor aan de scharen. Daar wordt eigenlijk een heel interessant woord gebruikt, met vooral dat woordje hij brak ze en hij gaf ze. Daar wordt in het Grieks het woordje gebruikt, wat afgeleid is ons, het woord wat in de katholieke kerk gebruikt wordt, eucharisten. Eucharistesis staat er letterlijk in het Grieks. Dus hier zie je eigenlijk wat de kerk kent als het breken van het brood. Zien we hier in het Grieks hetzelfde woord staan als wat gebruikt wordt bij het avondmaal. De Jezus die geeft als het ware zichzelf hier weg. Hij geeft ze, hij breekt ze. En mogen wij hiervan leren, broeders en zusters, dat als we de Jezus gevonden hebben, dat we dan genoeg hebben. Dat we in hem voldoende hebben. En dat hij ervoor zal zorgen dat, dat we voldoende hebben. En dan staat er in vers 8, en zij aten en werden verzadigd, zij raapten het overschot der brokken op, 7 korven. En het waren ongeveer 4000 en hij zond hen weg. Nou, dan denk je bij jezelf, oei, bij die 5000 die gespijzigd werden, hoeveel korven bleven daarover? 12. En als je heel secuur leest, dan leest u in Marcus 6 vers 43 dat er niet 12 korven staat, maar er staat er 12 manden. En hier wordt het woordje korf gebruikt. Nou, misschien is het een beetje muggenzifterig. De Statenvertaling draait het weer precies andersom. Maar de Statenvertaling en zowel de NBG-vertaling weten wel dat daar een ander woord staat. Er staat een ander woord in het Grieks. Ik heb dat even nagekeken. Het woordje wat hier vertaald wordt met korf. Het korf is hetzelfde woord wat gebruikt wordt. En misschien is het wel toch interessant om het even te lezen in Handelingen 9. Kent u de geschiedenis van Paulus dat hij tot bekering komt in Damascus? En dat hij als het ware in de klem komt in Damascus en dat ze dan een mand pakken. En dan zetten ze Paulus in die mand aan een touw over de muur naar buiten. Nou, dat staat in Handelingen 9 vers 25. Daar staat, doch zijn discipelen namen hem en lieten hem des nachts in een mand. In de Statenvertaling staat dan weer een korf. Maar in het Grieks wordt daar hetzelfde woord gebruikt, een mand over de muur. Dus in het Grieks staat hier in plaats van dus die 7 korven, brood die overbleven, dat woordje korf is hetzelfde woord als wat hier in Handelingen gebruikt wordt, waarin Paulus over de muur gezet werd. Dus het zullen waarschijnlijk niet hele kleine mandjes geweest zijn, maar u ziet hier ballonnen wel eens varen, hè, met die mannen eronder. Het zal een grote korf geweest zijn waarin die broden opgeborgen werden. En die korven, het is bekend dat die korven ook gebruikt werden voor vis. Er werd heel veel vis in opgeslagen, vervoerd en dat waren grote korven, waren geen broodmandjes, maar grote korven brood. En ik denk dat dit toch wel laat zien dat die 7 korven brood niet veel minder geweest zal zijn dan die 12 manden brood die overblijven. Maar alles blijkt hieruit dat de Heer met heel veel overvloed zorgt voor dat wat we nodig hebben. En nogmaals, het is niet zomaar dat bepaalde geschiedenissen in de Bijbel zich herhalen. Omdat de Heer het ons heel duidelijk in wil prenten, dat hij zorgt voor ons. Nou kan het zijn dat er onder ons vanavond mensen zijn die zeggen van, er komen nu zulke problemen op ons af. Ik zie het echt niet zitten. Ik weet niet hoe het moet. ik kan het niet handelen. Ik weet niet hoe het moet. Dan vraagt de Heer heel eenvoudig dat wat jij kan, geef dat nou maar aan de Heer. En ook al is het nog maar zo weinig. Ook al is het alleen maar je handen vouwen en mensen aan de Heer opdragen. Maar geef dat kleine beetje wat je hebt aan de Heer. En de Heer die gaat er grote dingen mee doen. En hij gaat het oplossen op zijn manier. Oké.